Dames en heren, leden van de commissie Bestuur en Middelen. Ik moest even nadenken omdat ik even met samenleving in mijn hoofd zat. Hartelijk welkom op deze extra vergadering, speciaal samengeroepen om het gesprek met onze accountant aan te gaan en uiteraard straks zo kort met de voorzitter van de auditcommissie. We hebben bericht van verhindering ontvangen van wethouder Kokke is het. Die had er graag bij geweest, maar hij moest met vakantie. Nou ja, dat kan gebeuren in een mensenleven. Hij moest met vakantie, ja. Wilt u even met me kijken naar de agenda? Punt 1 hebben we inmiddels al gehad. Punt 3 is dan het pièce de résistance, zoals het heet. Het gesprek tussen de commissie en de accountant. En vervolgens de sluiting. Voordat we verder gaan, kunt u hiermee instemmen? Ja? Prima. Verder rest mij nog ook hartelijk welkom te heten de heer Rob Ellermeijer, hier naast mij gezeten, om straks op uw vragen en bevindingen in te gaan. Voor u ligt overigens ook het rapport van bevindingen. Dat vindt u ook op het RIS, maar het ligt nog een keertje voor u. Het verslag van de vergadering van de auditcommissie ligt ook voor u. Ik heet ook hartelijk welkom mevrouw Katinka Kensen, directeur bedrijfsvoering, en de heer Ben van der Meer, beleidsmedewerker financiën. We gaan meteen over naar punt 3 van de agenda. En dan als eerste punt zal de heer Ellermeijer een toelichting geven op zijn rapport van bevindingen. Daarna geven we het woord aan de voorzitter van de auditcommissie. En daarna is de commissie aan het woord voor reacties. Meneer Ellermeijer, mag ik u het woord geven?
Heel graag, voorzitter. Als we kijken naar het jaar 2012 misschien ook initial, zeg maar, even de highlights als het gaat om onze controlebevindingen, dan maak ik onderscheid tussen een aantal opmerkingen die betrekking hebben op de jaarrekening zelf als het gaat om de balansposten. Daarnaast ook kijkend natuurlijk naar de financiële positie en de ontwikkeling van het risicoprofiel en daarbij het weerstandsvermogen. Goed denk ik om te beginnen altijd met, dat is natuurlijk niet eigenlijk de belangrijkste mededeling die wij als accountant doen, is natuurlijk onze controleverklaring. Het jaar 2012 kunnen we afsluiten met een goedkeurend oordeel. Dat is dan zowel voor de getrouwheid als de rechtmatigheid. Misschien goed om dat nog even te zeggen, doen wij met een controletolerantie van 1% van de totale lasten van de gemeente Bloemendaal over 2012. Dat is €392.000. En dat betekent dat we een 3% grens hebben voor de onzekerheid, dat is €1.176.000. En op basis daarvan komen we tot een goedkeurend oordeel. Twee controleverschillen die gerapporteerd zijn in ons rapport. Allereerst een verschil van €52.000 in het kader van nog op te nemen schuld. Dat heeft betrekking op facturen in het kader van onderhoud scholen. Daarbij wel op te merken dat dat uiteindelijk dan geen resultaateffect heeft als het gaat om de systematiek die Bloemendaal kent. Waarbij de kosten van het onderhoud van de scholen gedekt worden vanuit de reserveonderhoudsscholen. Dus hadden beide boekingen gemaakt geweest, dan had u boven de streep een extra last van €52.000 gehad. En onder de streep, als het gaat om de onttrekking uit de reserves, een onttrekking van €52.000. En dus helemaal onderaan, als het gaat om resultaat, een nabestemming, geen resultaateffect. Een tweede opmerking is een controleverschil van €53.000 in kader van de debiteuren. Dat zou misschien de indruk kunnen wekken het niet goed gesteld is met het debiteurenbeheer bij de gemeente Bloemendaal in 2012. Ik denk dat dat een onjuiste indruk zou zijn. Wij constateren juist in 2012 dat het debiteurenbeheer verbeterd is, meer aandacht heeft gehad, dat er ook een aantal aanvullende afspraken over gemaakt zijn, met name bijvoorbeeld bij belastingen als het gaat om de debiteuren bij GBKZ. Er is ook een extra analyse geweest in 2012. Dat heeft geleid tot een afboeking van €110.000. Die is ook verwerkt in de jaarrekening 2012. En dat resulteert uiteindelijk dan in een debiteurensaldo als het gaat om de gemeentelijke heffingen eind 2012 van ruim 1,5 miljoen. Daar is, is geen voorziening op gevormd. En op basis van de analyse van dat saldo hebben wij gezegd van wij zouden verwachten dat we eigenlijk minimaal een voorziening zouden willen zien over het saldo wat uit 2007-2009 stamt. Dus inmiddels zeg maar 2009 of ouder is. En dat is een bedrag van 53.000 euro. Vandaar dat we hebben gezegd van wij vinden dat een controleverschil. En dat zou een post zijn die in 2013 alsnog verwerkt zou moeten worden. Dat zijn de twee controleverschillen, de twee belangrijkste bevindingen. Dat betekent dat wij, als we kijken naar het aantal bevindingen dat we bij de jaarrekening hebben, positief zijn over 2012. Dat ook positief zijn over hoe het proces verlopen is, het jaarrekeningproces. En dan kijken we natuurlijk altijd naar de mate waarin dat goed is opgeleverd en ook voldoende controlemaatregelen, beheersmaatregelen heeft gehad rondom dat jaarrekeningproces. Dat is goed verlopen. En deze twee correcties zijn eigenlijk de enige twee belangrijke bevindingen bij de jaarrekening 2012. Als we kijken naar de kwaliteit van de financiële positie, dan kijken we natuurlijk altijd naar het risicoprofiel en de ontwikkeling van het weerstandsvermogen. Dan constateren we, en dat is eigenlijk gebaseerd op de bufferreserve, zoals u die zelf ook normatief heeft bepaald, als het gaat om de benodigde weerstandscapaciteit van de gemeente. En dat komt uit op een bedrag van 5% van de structurele inkomsten. En daar dan vervolgens 90% van, dat is een wat technische berekening, en dat resulteert uiteindelijk dan in een, als je dan kijkt naar de structurele en incidentele benodigde weerstandscapaciteit, in een bedrag van afgerond zo'n 2,8 miljoen. En daarmee zegt u in feite op basis van de systematiek die Bloemendaal heeft, dat we zeggen met elkaar van we hebben een benodigde weerstandscapaciteit van 2,8 miljoen. Daarbij maak ik de opmerking dat, en dat is een van de aanbevelingen die we ook gedaan hebben, dat als het gaat om 5% van de structurele inkomsten, dat dat natuurlijk een vrij grove inschatting is. En dat als we dat nog verder willen verbeteren, een stap verder is natuurlijk om meer nog in detail te komen tot een goede risicoanalyse, in feite specifiek per post. Goed, dit geeft in ieder geval wel een indicatie. En dan is het belangrijk natuurlijk om die 2,8 miljoen te vergelijken met wat hebben we dan aan weerstandscapaciteit bij de gemeente. Nou, structureel komen we dan uit op een kleine 4,2 miljoen en incidenteel uit op 576.000 euro. Dat betekent de structurele weerstandscapaciteit, als je die deelt, als je zeg maar de beschikbare capaciteit deelt op de benodigde capaciteit, dan komen we op een structureel factor van 1,7. Dat betekent dat 0,7 boven zeg maar, de benodigde weerstandscapaciteit zit, dus extra buffervermogen hebben. En dat dan alleen voor zover het gaat om de vrij aanwendbare reserves die daarin meegenomen zijn. En incidenteel komen we uit op een factor 1. Dat betekent dat we als we kijken naar de incidentele risico's en we vergelijken die met de beschikbare capaciteit. En die beschikbare capaciteit is in feite de belastingruimte. De mogelijkheid die de gemeente nog heeft om de belastingen, mocht er een situatie zich voordoen die dat noodzaakt om de belastingen te verhogen. En dan zit daar een factor 1 tussen. Dus dat geeft aan dat als je dan kijkt naar, die weerstandscapaciteit, dat er een voldoende buffervermogen is. Dat neemt niet weg dat we, en dat zie je bij alle gemeenten in Nederland ongeveer, natuurlijk wel zien dat de financiën van de gemeente in toenemende mate natuurlijk onder druk komen te staan, als gevolg van de bezuinigingen. Dat er dus daarmee ook extra aandacht benodigd is, ook in de komende jaren, voor het risicomanagement en ook het monitoren op de benodigde weerstandscapaciteit. Als we kijken naar de ontwikkeling van de reservepositie in totaal en ook de algemene reserve, dan is die vergelijkbaar met 2011. Dat betekent dat we in Bloemendaal in staat zijn geweest om in ieder geval het vermogen, het eigen vermogen van de gemeente, ook in stand te houden. En als ik een beetje naar het beeld kijk, wat ik op nogal wat plekken in Nederland zie, dan zie ik dat gemeenten toch wel in zijn algemeenheid wat aan het interen zijn op het vermogen. Dus nou, dat is eigenlijk wel het goede nieuws wat we in Bloemendaal kunnen melden, dat het vermogen in stand blijft. Wat we ook in het rapport hebben opgenomen, dat is dit jaar voor het eerst, en dat is niet onbelangrijk ook als je kijkt naar het risicoprofiel en de kwaliteit ook van de vermogenspositie, want als we naar de balans kijken, dan zitten daar een aantal posten in, waar natuurlijk ook gewoon inschattingen gemaakt worden als het gaat om waarderingen. Materieel vast actief, de waarde van de bezittingen van de gemeente, de gebouwen bijvoorbeeld, de eventuele risico's in de deelnemingen, langlopende schulden, welke risico's zitten daarin, de grondexploitatie, kom ik straks nog op terug, de voorzieningen. Dat zijn allemaal inschattingsprocessen waar we als accountant extra kritisch ook naar kijken. En wij hebben gemeend dat het goed is om u ook te rapporteren over wat wij vinden van de kwaliteit van die inschattingsprocessen. Dat hebben we gedaan met het bolletjeschema in het rapport. Waarin u kunt zien dat als we kijken naar de inschattingen in Bloemendaal, dat die waarderingsinschattingen zeg maar, in het algemeen evenwichtig zijn. Tot licht conservatief, licht positief. Dus dat geeft ook een, naar ons idee, positief beeld over de waardering van de bezittingen in de balans van de gemeente. Kijken naar resultaatontwikkelingen. Resultaat in 2012, een voordelig resultaat van €362.000 ten opzichte van een begroot resultaat nadelig van €114.000. Voorbestemming nadeel van €29.000 ten opzichte van een begroting van een nadeel van bijna 2,2 miljoen. Dus we zien dat voorbestemming het resultaat duidelijk voordeliger is als begroot. Nabestemming idem dito, het verschil is iets kleiner. Dat heeft te maken met de onttrekking aan de reserves. Het belangrijkste effecten daarin zitten in de wat hogere bijdrage vanuit de algemene uitkering van het gemeentefonds. Als dat begroot was, dat is altijd een wat onzekere factor. Daar waar we aan de ene kant zien dat er natuurlijk rekening gehouden moet worden met behoorlijke rijksbezuinigingen. Dat zal ook voor de komende periode gelden. Aan de andere kant, als het gaat om de algemene uitkering, en op het moment dat het Rijk uiteindelijk toch iets minder bezuinigt dan misschien aanvankelijk was begroot, dan merk je ook dat dat onmiddellijk effect heeft op het gemeentefonds. In dit geval valt de uitkering iets mee. En daarnaast hebben we gezien een hogere eigen bijdrage in het kader van de WMO, wat een resultaateffect heeft en ook een voordeel als gevolg van een wat lagere bijdrage aan IASZ, de sociale zaken die we gezamenlijk met de gemeente Heemstede doen. Wat belangrijk is, ik zei al even, de bezuinigingen, mogen we ook in de komende jaren heel nadrukkelijk verwachten. Als je kijkt op rijksniveau en je telt alle bezuinigingen bij elkaar op, dan is dat een megabedrag. En dan wordt er op rijksniveau in zijn totaliteit zo'n 50 miljard bezuinigd. Dat is echt een enorm bedrag. Dat is weliswaar gefaseerd opgebouwd. Maar als je kijkt naar alle bezuinigingen die zeg maar, in de planning staan, dan zien we tot en met 2012 dat daar op dit moment nog maar zo'n 20% van gerealiseerd is. Dus er hangt vanuit de overheid nog een behoorlijke bezuiniging boven het hoofd. En dat zal ook zeker zijn effect hebben op de financiering van de gemeente. Vanuit het gemeentefonds, maar ook vanuit specifieke rijksbijdragen. We kennen de decentralisatie waar nog een behoorlijke operatie gaande is straks in het overdragen van gelden van Rijk naar gemeente, waar ook nog een behoorlijke bezuiniging in geboekt wordt. Dus dat is nog wel een effect ook voor de komende periode. Als we kijken naar de grondexploitatie. Ik zei al even, dat is een belangrijk punt, ook om daar nog even bij stil te staan ook. Ook een belangrijke inschatting natuurlijk van wat verwachten we nu van de toekomstige waardeontwikkeling. Wat verwachten we van de toekomstige verkopen en met name ook tegen welke prijzen kunnen we die verkopen realiseren. Ik denk dat het belangrijk is, en dat gaat meer over de beheersing ook, dat we in 2013 een nieuwe nota grondbeleid hebben gezien. En als het gaat om de grondexploitatie, zoals in de jaarrekening ook vrij uitgebreid toegelicht. Heel concreet, misschien goed, pagina 155 is een overzicht eigenlijk van alle projecten opgenomen. En dan zien we een totale boekwaarde van 16,6 miljoen in de balans staan. Daar zijn twee projecten die daar in belangrijke mate toe behoren. Dat is het Marinehospitaal en de Haringbuis. Marinehospitaal een bruto boekwaarde van 12,3 miljoen en een voorziening van 2,2 miljoen. Als ik het heel kort samenvat, als we naar de waardering van het Marinehospitaal kijken, dan zeggen we van we hebben inmiddels 12,3 miljoen aan boekwaarde er staan. Verwachting is dat er nog zo'n 3 miljoen aan kosten nodig zijn in de komende periode. Daar hebben we ook naar gekeken uiteraard, naar die beoordeling van de prognose. Dat zou dan uiteindelijk op zo'n 15,3 miljoen uitkomen. De verwachte opbrengst uit het Marine Hospitaal gebied, ook gebaseerd op de communicatie daarover is met de externe partijen, zou bij de 13 miljoen kunnen zijn. Nou, dat betekent als je 15,3 miljoen aan boekwaarde hebt en je verwacht een opbrengst van zo'n 13 miljoen, dat je daar dus een voorziening op moet treffen over het verschil en dat is die voorziening van 2,2 miljoen. Belangrijk daarin uiteraard is natuurlijk ook dat we dat baseren op de huidige plannen. Dat betekent de huidige politieke besluitvorming ook. Dat betekent dat natuurlijk die besluitvorming ook van invloed is op in welke mate we de toekomstige opbrengst ook kunnen realiseren. Dus mocht daar in 2013 nog aanpassing zijn, dan zal het ook effect hebben uiteraard op de eventuele voorziening die daar nodig is. De Haringbuis, ander project, groot project, daar is een boekwaarde van 5,5 miljoen op dit moment in de balans aanwezig. Daar hebben we gekeken naar de te verwachten verkopen, uiteraard ook belangstelling in de markt en mogelijke opbrengsten die dat kan gaan opleveren. Gekeken naar de prognose en de berekeningen en de doorrekeningen daar ook in de grondexploitatie en daarin constateren we dat daar nog een voordelig saldo te verwachten is, zodat daar geen voorziening nodig is. Daarnaast nog misschien noemen het Biswingpark, boekwaarde van 1,2 miljoen. En daar is eigenlijk overeenkomstig de uitgangspunten van vorig jaar de voorziening gehouden op een bedrag van 0,3 miljoen. Dus dat resulteert dan per saldo in een boekwaarde van 0,9 miljoen. Dat betekent dat we alle grondexploitatieprojecten beoordeeld hebben op basis van de prognoses, op basis van de uitgangspunten en ook op basis van de externe gegevens die wij beschikbaar hebben, voor zover die relevant zijn uiteraard. Dus dat betekent dat wij gebruik maken van benchmarkinformatie, daarin ook onze eigen vastgoedspecialisten consulteren en op basis daarvan een kritische risicoanalyse uitvoeren en beoordelen of de waardering ook een adequate waardering is. Goed ook om te melden, daar kijken we ook altijd naar natuurlijk, dat als het gaat om de eerdere aanbevelingen die wij gedaan hebben, of die eerdere aanbevelingen ook worden onderkend en goed worden opgevolgd binnen de gemeente. En daar zijn we positief over, dus die hebben voldoende aandacht ook. Twee aandachtspunten noem ik, die hebben ook alles te maken met de risico's en de grondexploitatie nog als punten die voor de komende periode nog op de agenda staan. Dat is, ik heb het al even genoemd, naar ons idee noodzaak om wat nog een verdere uitwerking te hebben van de paragraaf weerstandsvermogen. En met name als het gaat om de calculatie van de risico's en dus de calculatie van de benodigde weerstandscapaciteit. Daar waar we nu werken, wat ik eerder genoemd heb, met die 5% structurele inkomsten, zou dat nog wat verder, wat meer in detail kunnen worden uitgewerkt. Gegeven ook de grondexploitatie. Het monitoren in hoeverre we ook de planning realiseren, achten wij het van belang niet alleen over de grondexploitaties te rapporteren bij de jaarrekening en bij de begroting uiteraard, maar ook daar meer informatie over op te nemen in de tussentijdse rapportages. Dus straks ook bijvoorbeeld te beginnen bij de voorjaarsnota. En ik heb begrepen dat dat inmiddels ook inhoud krijgt, dus dat in de voorjaarsnota 2013 ook gaat gebeuren. Nou, dat is misschien wat uitgebreide toelichting, voorzitter. Maar even wat overzicht van wat nou de belangrijkste opmerkingen zijn die uit onze controle komen. En ik ben uiteraard graag bereid om daar vragen over te beantwoorden of vragen over de jaarrekening.
Dank u wel.
Zeer bedankt, meneer Ellemeijer. Dan is het woord eerst aan de voorzitter van de auditcommissie voordat uw reacties aan de orde komen. Het woord is aan de heer Roemers. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. De auditcommissie heeft zich samen met de accountant en samen met de ambtelijke top gebogen over het jaarverslag en de jaarrekening. En is tot de conclusie gekomen dat het jaarverslag en de jaarrekening er beter uitzien dan vorig jaar. Een belangrijk punt hierin was dat er een veel betere relatie is aangebracht tussen de begroting van 2012 en het jaarverslag van 2012. En daardoor kan beter vergeleken worden dan in het verleden van dat wat toen afgesproken was, is dat ook werkelijk gebeurd. De auditcommissie is het ook eens met het voorstel besluit bestemmingsresultaat 2012. Met dien verstande dat het de auditcommissie in navolging in feite wat de accountant ook geadviseerd heeft, het de auditcommissie gewenst lijkt om een voorziening van €53.000 op te nemen voor een debiteurenrisico. Het is zo, ook zoals de accountant al gemeld heeft, dat het beheer van die debiteuren veel beter is gegaan dan vorig jaar. Het totale bedrag wat uitstaat is een stuk kleiner geworden. Maar je kunt je afvragen of vorderingen die stammen uit 2007, 2009, of die nog goed inbaar zijn. Dus het lijkt ons gewenst daar wel een voorziening voor op te nemen. We zijn het ook met de accountants eens, maar dat is ook min of meer toegezegd door het college, dat er goed opgelet moet worden bij het herzienen, opnieuw lenen van geld als bepaalde leningen aflopen of nieuwe leningen gesloten moeten worden, dat erop gelet wordt dat het renterisico in de tijd gespreid wordt, dat niet alle leningen tegelijk afgelost worden. Ten aanzien van het weerstandsvermogen vragen wij ons als auditcommissie wel af of het erg zinvol is om dieper op de verschillende risico's in te gaan. Er is nu een soort regeling toegepast, 5% van de inkomsten. Je kunt daar natuurlijk preciezer naar kijken, maar wij vragen ons af, gezien het feit dat het weerstandsvermogen nog ruim voldoende is, of dat zo verschrikkelijk zinvol is. Want er moet natuurlijk ook gewoon weer capaciteit ingestoken worden van de ambtenaren om zo'n extra analyse te maken. Wat de auditcommissie wel geen zorgen baart, is een te groot woord, maar waar wel moeilijk tegen aangekeken wordt, dat zijn de grondexploitaties. De accountant heeft net gemeld dat ten aanzien van het Marine Hospitaalterrein dat daar nog 3 miljoen aan investeringen nodig zijn. Dus die komen bovenop het bedrag wat er staat. De vraag is of je dan die 15,3 miljoen van een toekomstige projectontwikkelaar kan vangen. In die grondreserve, die voorzieningen, risico's, grondexploitaties, daar zit ook een risico in wat met het landje van Van Riezen te maken heeft. Dan krijgen we nooit het bedrag terug wat er nu tot nog toe op de balans staat. En wij vragen ons nog steeds af of die voorziening in zijn totaliteit groot genoeg is. Daarbij moet wel gemeld worden dat afgesproken is met het college dat bij iedere nota, de voorjaarsnota, de najaarsnota, aandacht zal besteed worden, ook op advies van de accountant, aan de verschillende grondexploitaties, zodat de raad in dat opzicht redelijk de vinger aan de pols kan houden. Dus heel kort samengevat, wij zijn verheugd over het jaarverslag en de jaarrekening, maar ons belangrijkste punt is eigenlijk dat we het wel gewenst vinden dat er een voorziening voor die postdebiteuren zou worden opgenomen bij de bestemming van bij het bestemmingsresultaat. Dank u wel, voorzitter.
Ik dank u, meneer Roemers. Dat was de voorzitter van de auditcommissie. Ik wil nu eerst uw reacties inventariseren en begin dan bij de heer Barendrecht. Dan kan de heer Roemers straks als fractie Partij van de Arbeid kan reageren. Meneer Barendrecht.
Wij hebben als Liberaal Bloemendaal eigenlijk op dit moment twee vragen. Een eentrapsvraag en een tweetrapsvraag. Vraag 1, wat betreft de investeringen, de afdekking van de risico's van de investeringen, hoe verhouden die zich ten opzichte van het weerstandsvermogen? En dan de tweetrapsvraag, de vraag is of de accountant van mening is dat de afschrijving op onroerend goed meteen moet gebeuren of pas na een aantal jaren. En mocht het zo zijn dat het niet jaarlijks gebeurt, dan geeft dat dan een vertekend beeld op de jaarrekening.
Ik dank u wel. Mevrouw van Stralen, D66.
Dank u wel. Ik wil de accountant ook weer bedanken voor zijn heldere rapportage. Het is altijd goed te lezen. En ik had een vraag over de grondexploitaties. Dat heeft u ook al wat nader toegelicht al. Ik heb dezelfde opmerking eigenlijk als de auditcommissie, dat die meer detail in de weerstandsvermogenberekening, wat gaat dat nou echt opleveren? Je doet er inspanningen in, maar er zit daar een risico, zeker. Maar ja, er zijn zoveel macro-economische ontwikkelingen ook die van invloed zijn op wat er binnenkomt en uitgaat. Dat maar toch weer een onderdeel is. Ik weet niet of het gebruikelijk is om bijvoorbeeld ook een bufferreserve macro-economische ontwikkelingen te formeren naast je berekening van je weerstandsvermogen voor dat soort dingen in de toekomst. Want het voorstel natuurlijk om nu de voorziening grondexploitatie te verhogen is gebaseerd op de huidige gegevens, zoals u al stelde. Maar kunt u ook zeg maar een advies geven voor onze meerjarenbegroting? En dan bedoel ik dus op van ja, daar zou je dus ook een soort macro-economische bufferreserve kunnen opnemen als u adviseert om dat te doen. Ik weet niet of dat gebruikelijk is, of de regelgeving is, dat het wel mag of niet mag. Maar daar hoor ik graag uw mening over. Dan hebben we een betere aansluiting tussen de begroting en de jaarrekening. Maar er zijn wel dingen. U kijkt ook naar begrotingsoverschrijdingen en onderschrijdingen. Maar wat is uw nou mening over dat bijvoorbeeld in de begroting 2012 toch een aantal andere speerpunten staan dan in de jaarrekening nu gemeld zijn? Is dat iets wat u ook opvalt of zegt u nou dat is iets voor de Raad? Dank u.
Ik dank u wel, mevrouw Van Stralen. De heer Van den Berg, VVD.
Ik heb met meneer Roemers natuurlijk in de auditcommissie met de account gesproken. Ik heb op dit moment geen verdere vragen of opmerkingen. Dank u wel.
Ik dank u. De heer Goten, VVD. Dank u wel. De heer Kruiswijk, GroenLinks.
Nou, zo'n gelegenheid om met de accountant van gedachten te wisselen zonder dat we het college nog iets kunnen bevragen. Die nemen wij natuurlijk te baat. De VVD is erg stil, maar GroenLinks niet hoor. We hebben eerst een kleine vraag. En dat gaat over die bedragsgrenzen. U rapporteert boven bepaalde grenzen. Maar wat mij opviel in de vergelijking van 2012 en de begroting was dat er op enkele detailposten ook enorme percentuele afwijkingen zijn. Die blijven dan ruim onder die bedragsgrenzen. Maar kijkt u daar ook wel eens naar? Dat valt mij dan enorm op van percentages van 100% afwijking of 60%. Nou, de tweede vraag is de vraag over het risico, over de risicoparagraaf. Er zijn verschillende risico's die zijn opgenomen in de begroting 12 en die zijn opgenomen in de jaarrekening. En er zijn nu nieuwe risico's vermeld in de risicoparagraaf ten opzichte van die we in de begroting 2012 zagen. En er zijn ook risico's die wel in die begroting 2012 zaten, in de risicoparagraaf daarbij, maar die weer een ander bedrag hebben nu. Dus dat maakt het vergelijken van het risico lastig. Maar ja, nou hoeft dat misschien ook niet zo, want het gaat er natuurlijk om van wat is het risico eind 2012. Hoewel ik aan het college natuurlijk wel gevraagd heb van kunt u dan die afwijkingen verklaren van waarom komen er nou plotseling nieuwe posten en zijn die waarderingen anders van die posten. Maar goed, het risico 2012, daar gaat het om. En dan valt het mij op, net als in 2011, dat het structurele weerstandsvermogen precies neerkomt op 1 punt of 1%. En dat is, verhouding 1 is dat, hè? 1,0. Komt precies op hetzelfde uit. En ondanks dus die wijzigingen in de risico's en de ontwikkelingen daarin. Nou, er zijn natuurlijk ook nog andere ontwikkelingen die uitkomsten bepalen, dat weet ik wel. Maar ik vind het zo opvallend dat het precies op 1 uitkomt in 2011 en in 2012. Structurele weerstandsvermogen. Heeft u daar een verklaring voor? Is u dat ook opgevallen? En natuurlijk de grondexploitatie. U heeft gezegd dat u heeft gekeken naar de Bloemendaalse waardering van onroerend goed, of het goed in de stuk is opgenomen, uitgaande van zelfs vergelijking met andere gemeenten. Blij dat u uw ervaring en kennis ook gebruikt om Bloemendaal te toetsen. En op basis van uitgangspunten. Welke uitgangspunten waren dat? Was dat ook onze beleidsnotitie? Kent u die over de grondexploitatie en hoe daar financieel en beleidsmatig mee om te gaan? Die hebben wij nog geen jaar geleden goedgekeurd. En volgens mij moeten de waarderingen van het onroerend goed die nu in de jaarrekening 2012 staan, wel overeenkomen met die beleidsnotitie. Die beleidsnotitie is weliswaar in 2012 tot stand gekomen, goedgekeurd door de Raad. Maar de opmaak van de jaarrekening en de afronding daarvan is daarna gebeurd. Dus daar ben ik ook benieuwd naar. Nou, dat waren mijn vragen vanuit GroenLinks.
Ja, dank u wel. Mevrouw Soeteman, hartelijk welkom overigens dat u zich bij dit illustre gezelschap gevoegd heeft. Het woord is aan u, u heeft even rust kunnen nemen. Gaat u gang alsjeblieft.
Dank meneer de voorzitter. Ja, ook het CDA Bloemendaal is blij met de gelegenheid om de accountant wat vragen te mogen stellen. Ik neem ook van die gelegenheid te baten misschien een beetje buiten de kaders, maar ik hoop dat u mij dat vergeeft. Allereerst hebben we natuurlijk in Bloemendaal toch wat te doen gehad met het vier-ogen-principe. Het inrichten van de boekhouding in die zin dat het vier-ogen-principe overal goed gewaarborgd is. En ja, nu u hier toch bent, ben ik wel benieuwd of u het gevoel heeft dat er op dit moment inderdaad in onze financiële administratie voldoende waarborgen zijn getroffen, zodat dat vier-ogen-principe bij alle belangrijke betalingen die worden gedaan en alle financiële handelingen in ieder geval gewaarborgd is. Dus dat is de eerste vraag over het vier-ogen-principe, beginsel. Dan heb ik nog een vraag aan u over de kasleningen. Recent zijn we geïnformeerd door het college dat vanaf maart 2013 er iedere maand eigenlijk op verzoek van de BNG kasleningen moesten worden afgesloten omdat de liquiditeit onvoldoende was. Punt 1, ik neem aan dat u daarvan op de hoogte bent, maar dat zou ik graag van u even willen horen. En ik wou ook graag uw mening daarover horen. Heeft u een inschatting bijvoorbeeld hoe lang deze situatie voortduurt? Is het iets om je zorgen over te maken? Of is het iets waar alle gemeenten op dit moment eigenlijk tegenaan lopen? Kunt u daar iets meer over zeggen over hoe u dat ziet voor de gemeente Bloemendaal? Want mijn laatste informatie als raadslid is dat die leningen inmiddels nu een aantal malen verlengd moesten worden. En dat we op dit moment nog steeds die kasleningen dus weer iedere maand moeten afsluiten. Dus dan ben ik wel benieuwd van hoe gaat het dan verder? Dan nog even een opmerking over de gewenste voorziening van 53.000 euro in verband met de debiteuren. Dan kijk ik even naar mijn collega commissieleden. Hebben wij inmiddels van het college vernomen dat zij sowieso die wijziging gaan aanbrengen? Of moeten wij daar nog extra? Dan moeten wij zorgen dat er voor de gemeenteraad, voor de komende gemeenteraadsvergadering nog een politiek voorstel ligt waar we over kunnen stemmen dat die voorziening inderdaad dus wordt getroffen. Maar dat is dan iets wat op onze to-do-list komt te staan als gemeenteraad. En als laatste heb ik een vraag aan u over de grondexploitaties. Met name dus de risico's die aan de grondexploitaties, de grondsposities van de gemeente zijn verbonden. Allereerst een beetje een gewetensvraag aan u. Heeft u het gevoel dat u als accountant voldoende geïnformeerd bent over alle verschillende grondprojecten die er lopen? Dat is mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag is, afgaande op de informatie die u nu in uw hoedanigheid als accountant heeft, heeft u dan inderdaad het gevoel dat we voldoende gereserveerd hebben, voldoende recht doen aan de risico's die bij die grondposities horen? Ik ben natuurlijk een beetje halverwege in uw inleiding gevallen, maar het is toch een onderwerp wat ons als gemeenteraad met regelmaat bezighoudt. Ik zou het ook prettig vinden als u daar nog even iets meer over kunt zeggen. Dank u wel.
Wij danken u. Mevrouw Jeltes, wilt u het woord ook? Dat prima. Dan gaan we nu over tot de beantwoording door de accountant van al uw vragen. En ik zou u willen verzoeken om, als u aanvullende vragen heeft, dat zoveel mogelijk meteen bij interruptie te doen. Daar kunnen we met z'n allen kunnen een mooi vorm aan geven. Dat brengt ook wat diepgang en inhoud in het hele gesprek. Zullen we het zo doen? Meneer Ellemeijer, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal de vragen zoveel mogelijk in volgorde van stellen proberen te beantwoorden. De eerste vraag van de heer Barendrecht als het gaat om de relatie tussen investeringen en weerstandsvermogen. Als het gaat om het weerstandsvermogen, dan gaat het in eerste instantie primair over, zeg maar, is er voldoende buffervermogen binnen de gemeente Bloemendaal om eventuele incidentele en structurele tegenvallers op te vangen. Dat is de eerste functie, zeg maar, van het weerstandsvermogen. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar zeg maar, de buffers die de gemeente kan inbouwen, dan gaat het ook over de flexibiliteit in de begroting. Dus dat betekent dat op het moment dat we in de komende jaren bijvoorbeeld geconfronteerd worden met extra bezuinigingen, dan kun je natuurlijk zeggen van ja, Als dat hele incidentele bezuinigingen zijn, dan vang ik dat op vanuit mijn vermogen. Dan betekent dat je dat structureel wel kwijt bent. Beter is om te kijken, van, kan ik dat soort tegenvallers natuurlijk flexibel opvangen binnen mijn begroting. En dan is het wel zo, als je kijkt naar investeringen, dat is dan de relatie tussen investeringen en weerstandsvermogen. Investeringen hebben naar de toekomst toe kapitaallasten. Dat betekent dat naarmate je meer investeert, er daardoor, als je meer kapitaallasten krijgt, minder financiële manoeuvreerruimte overblijft naar de toekomst toe. Om dus daarmee ook flexibel eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Je flexibiliteit in de begroting neemt daardoor af. Nou, dat betekent dat het belangrijk, dus wel belangrijk is om, als het gaat om die flexibiliteit, en met name ook wel te kijken naar wat voor effect hebben investeringen uiteindelijk naar de toekomst toe op de kapitaallasten, op eventuele vervangingsinvesteringen. Dat wordt soms nog wel eens vergeten, maar uiteindelijk zul je dan wellicht ook nog een keer die vervangingsinvesteringen natuurlijk moeten dekken. Dus dat is belangrijk als het gaat om investeren. Dat kan betekenen dat het verstandig kan zijn om, daar waar je het hebt over investeringen met een maatschappelijk nut, dat is een term uit de BBV, het vlaggevingsvoorschrift. We hebben investeringen met een maatschappelijk nut en investeringen met een economisch nut. Investeringen, ik zal het misschien nog even toelichten, investeringen met een maatschappelijk nut zijn vooral investeringen in de openbare ruimte. Dat zijn bijvoorbeeld wegen of groen. En investeringen met een economisch nut zijn bijvoorbeeld investeringen in gebouwen of investeringen in bijvoorbeeld ICT, automatisering. Bedrijfsmiddelen die we inventaris bijvoorbeeld die we gebruiken als gemeente. En het verschil is dat investeringen met een economisch nut ook te vervreemden zijn. Dus daar is markt voor. Je kunt het verkopen. En groen of een weg is lastig te verkopen. En dat is ook een belangrijk criterium waarom het een investering met een maatschappelijk nut is. Waarom dat onderscheid? Omdat als het gaat, en dan kom ik ook op de tweede vraag van u. Als het gaat om investeringen met een maatschappelijk nut, dan is het aan de raad om te bepalen hoe snel je afschrijft. En dat is in het algemeen ook vastgelegd, ook in Bloemendaal vastgelegd, in zeg maar, de afschrijvingstermijnen, de kaders die de Raad meegeeft aan het college, gekoppeld ook aan de 212-verordening, de verordening op het financieel beheer. En daarin bent u vrij om als Raad te zeggen van, ik schrijf het af over een x-aantal jaren, of ik schrijf het in één keer af, ten aanzien van het resultaat. Die keuzes die heeft u gemaakt, dat ligt vast in die verordening. En natuurlijk, als je naar de toekomst toe wat meer ruimte wil creëren, dan, en je hebt die mogelijkheid, zeg ik er dan ook maar even bij, dan kan het een hulpmiddel zijn, als je die ruimte wil creëren, om investeringen wat sneller af te schrijven of misschien wel in één keer af te schrijven. Als het gaat om investeringen met een economisch nut, bijvoorbeeld gebouwen, dan geldt daar een andere spelregel voor. En dat betekent dat je moet kijken naar de feitelijke waardeontwikkeling in het economisch verkeer. En dat betekent dat bijvoorbeeld een gebouw gaat bijvoorbeeld 50 of 40 jaar mee. En dan is het belangrijk om de componenten in zo'n gebouw ook te onderkennen. Een installatie gaat bijvoorbeeld 10 of 12 jaar mee. En dat is eigenlijk ingegeven door de ontwikkeling van de economische waarde van zo'n actief. Nou, en dan schrijft de BBV, de verslaggevingsvoorschriften, die schrijven voor dat je die waardeontwikkeling ook volgt en op basis daarvan uiteindelijk ook je afschrijvingstermijn bepaalt.
Ja. Voorzitter, dank u wel. Ik wil een vraag stellen in dit verband met het gemeentehuis. Wij hebben een reserve gemeentehuis opgebouwd. Die is nu, ik dacht, 5,8 miljoen groot of zo. En die is naar mijn smaak groter dan de out-of-pocket kosten die gemaakt worden om dat gemeentehuis, om die hele omzetting van het gemeentehuis te realiseren. Dus daar kunnen gemakkelijk de verhuiskosten uitbetaald worden, de architectkosten uitbetaald worden, rentekosten uitbetaald worden, et cetera. Als je nu een bedrag, als je al die bedragen betaald hebt en je hebt nog wat in die reserve zitten van dat, voor dat gemeentehuis, mag je dan als het ware die bouwkosten die je hebt, mag je dan zeggen, nou, van die bouwkosten van 7 miljoen, ik noem dat maar een dwarsstraat, mag ik nog 2 miljoen gewoon betalen en hoef ik maar over die 5 miljoen af te schrijven? Of ben je verplicht om die 7 miljoen, omdat dat gebouw economisch nut heeft, om die 7 miljoen te hanteren in de afschrijvingen die je die jaren daarna moet doen? En moet je dan als het ware die 2 miljoen op een rekening zetten en daaruit de afschrijving en eventueel de kapitaallasten betalen? Of zegt u van, nou, dat is loten om uit de ijzer, want dat geld wat je over hebt kun je net zo goed gebruiken, om meteen vervroegd af te schrijven op andere investeringen met maatschappelijk nut, zodat je die ruimte toch overhoudt? Dus zou ik graag.
De vraag lijkt me helder. Nou, dank u wel.
Ja, het aanhouden van een bestemmingsreserve. In dit geval is een bestemmingsreserve eigenlijk een spaarpot die gevormd is voor het dekken van de toekomstige lasten. De BBV, als het gaat om gebouwen, investeringen met een economisch nut, schrijft wel voor dat die wel geactiveerd worden. Dus dat daar ook gewoon normaal op afgeschreven wordt. Dat je inzichtelijk maakt ook wat je investering is geweest. En inzichtelijk maakt ook wat je kapitaallasten zijn. Maar je kunt vanuit die bestemmingsreserve natuurlijk wel een vrijval op die kapitaallasten in de exploitatie boeken. Zodat je uiteindelijk die kapitaallasten in je exploitaties, in je rekening van baat en lasten volledig dekt. En daarmee heb je dus, als je daarvoor gespaard hebt, heb je dus geen lasten voor zover je die kunt dekken jaarlijks vanuit die bestemmingsreserve.
Ik u onderbreek, maar kun je daar net.
Zullen we even afspreken dat de heer Ellema even zijn we toch in zijn antwoord af en dat u daarop.
Ja, maar dan is hij weer zo ver in het betoog.
Nee, u gaat gewoon door, meneer Roemers. U bent ondeugend. Eén vraag.
Nou, ik wou vragen, kan je dan niet net zo goed vervroegd afschrijven met dat geld op investeringen met maatschappelijk nut? Want dan heb je ook die ruimte in je begroting. Daar gaat
punt.
Het om.
Punt. Oké, okay, gaat u gaan.
Als het uiteindelijk financiële effect in de rekening van baat en lasten hetzelfde is, dan heeft u gelijk, want dan bereik je uiteindelijk hetzelfde. Dan bereik je dezelfde verlichting uiteindelijk naar de toekomst toe in je begroting. Absoluut. Ja. 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 En in die zin helpt het natuurlijk wel, want u bent vrij om vervroegd af te schrijven op investeringen met een maatschappelijk nut. Goed, daarmee de vragen van de heer Barendrecht voldoende beantwoord. Mevrouw van Stralen.
Ik zie geen interruptie van de heer Kruiswijk.
Ja, u tipte even de componentenbenadering aan. Hè? Nou, dat speelt bij het gemeentehuis hier in Bloemendaal ook. Ik vraag me nou af wat u vindt van die benadering. Is dat nou verplicht of mag dat wat globaal mee omgegaan worden? Want dat laatste heb ik de indruk dat hier gebeurt.
De componentenmethode. Misschien heel kort even toelichtend. Je kunt zeggen van, als je kijkt naar het gemeentehuis als geheel, dan kun je het actief als geheel beschouwen. En daar dan vervolgens ook een bepaalde afschrijvingstermijn op vaststellen. Dat is eigenlijk de procedure zoals we in het verleden eigenlijk gewend waren om dat op die manier te doen. In de meeste gevallen. Daar is de BBV in die zin duidelijk over dat ze eigenlijk wel de aanbeveling doen om naar zo'n totaal actief in componenten te kijken. Het is niet zo dat de BBV het verplicht voorschrijft. Dus, het is niet verboden om gewoon te zeggen van ik beschouw dat als één actief en ik hanteer daar één afschrijvingstermijn op. Het is wel zo dat wij, als we zeggen van hoe krijg je nou een beter inzicht in je feitelijke investering en daarmee ook je feitelijke afschrijving als het gaat om economisch nut, want dan probeer je zo goed mogelijk natuurlijk een inschatting te maken van je economische levensduur. En dan maakt het natuurlijk toch wel uit als je kijkt naar de verschillende componenten, daar waar je te maken hebt bijvoorbeeld met installaties. Denk aan cv-installaties bijvoorbeeld of leidingen. Die kunnen toch een wat kortere levensduur hebben dan het gebouw op zich. En dan is het wel verstandig om dat wel in componenten op te splitsen, zodat je iets preciezer de economische levensduur kunt bepalen en daarmee ook de afschrijvingstermijn. En een groter voordeel is nog dat als bijvoorbeeld zo'n cv-installatie op enig moment aan vervanging toe is, dat je kunt zeggen van de oude cv-installatie hebben we afgeschreven en er wordt een nieuwe investering gedaan in een nieuwe cv-installatie. En daarmee blijf je niet zeg maar een cv-installatie, als je het gebouw bijvoorbeeld afschrijft in 40 jaar, die we ooit 40 jaar geleden een keer hebben geïnvesteerd, toch een beetje achter je aan meeslepen, zeg maar. Bovendien maakt dat het wat ingewikkelder, want als dat de systematiek is, dan zou je de eerstvolgende investering eigenlijk als onderhoud moeten meenemen. Dus je kunt wat preciezer en beter inzicht creëren Als het gaat om die feitelijke investeringen, als je de componentenmethode toepast. Dat is ook een van de redenen dat in de private sector, er zijn ook wel verschillende verslaggevingsvoorschriften, maar in het algemeen de componentenmethode wel verplicht is. Nou, in de BBV is het een aanbeveling. De vraag van mevrouw Van Stralen. Die vraag is eigenlijk ook al in de reactie inderdaad vanuit de auditcommissie gekomen. Heeft het nou nog wel zin om dat benodigde weerstandscapaciteit om die preciezer te benaderen? En kunnen we niet gewoon volstaan met die 5% van de structurele inkomsten? Ik vind als het gaat om de analyse van het risicoprofiel van de gemeente, dat het misschien nog wel belangrijker is om de trend ook te volgen. Om welke trend zien we nu als het gaat om dat risicoprofiel? In die zin kan er natuurlijk gewerkt worden met een meer algemene norm van 5%. Aan de andere kant, als je kijkt naar datgene wat er op de gemeente afkomt, ik denk bijvoorbeeld in het kader van de decentralisatie, daar kunnen risico's zich voordoen in specifieke rijksbijdragen. We zien sowieso in het sociale domein, dat is ook een onderdeel van de decentralisatie, maar even los van de decentralisatie. Kijken naar marktontwikkelingen, kijken naar de arbeidsmarkt, dat zich daar specifieke risico's kunnen voordoen. Dat het wel voor het inzicht goed is om toch iets meer in detail een risicoanalyse uit te voeren. Ook als het gaat om het bepalen van de incidentele benodigde weerstandscapaciteit. Wat ik misschien in aanvulling daarop nog wel belangrijker vind, is als het gaat om risicomanagement. En uiteindelijk is de risicoanalyse waarmee je komt tot die benodigde weerstandscapaciteit is een uitvloeisel eigenlijk van goed risicomanagement. Dat risicomanagement ook moet betekenen dat dat brede bewustzijn voor risico's ook gewoon in de organisatie goed aanwezig is. Dat die alertheid ook erin resulteert dat risico's waar mensen in de organisatie ook tegenaan lopen, dat die in voldoende mate ook tot uiting komen, dus meer in detail uitgewerkt zijn in die benodigde weerstandscapaciteit. Het resultaat daarvan is dat je dat dan ook kan kwantificeren, dat je daar een kans- en impactanalyse op loslaat en dat je op basis daarvan dus meer in detail ook de trends volgt. Dus ik zie het ook als een wat verdere ontwikkeling van hoe we in Bloemendaal met het risicomanagement omgaan. Het meer in detail dat laat het terugkomen als resultaat in de jaarrekening, maar ook in de tussentijdse rapportages en uiteraard ook in de begroting, kan daar wel een hulpmiddel in zijn. Vraagt dat heel veel ambtelijke capaciteit om dat voor te bereiden? Ik denk als we dat vanaf de ene dag op de andere dag zouden willen doen, misschien wel. Maar als dat gewoon een resultaat is van het in beeld hebben van de risico's en het ook kwantificeren van de risico's vanuit de organisatie, en dan is het in feite een soort kristallisatiemoment op het moment dat je een rapportage maakt. En
dan hoeft het
de ambtelijke inzet niet zo heel groot te zijn.
Ik hoor in uw verhaal nu eigenlijk ook dat je eigenlijk risico's hebt die min of meer intern zijn, die echt hier specifiek voor Bloemendaal zijn. Maar je hebt ook een heleboel risico's, die zijn voor alle gemeentes hetzelfde. Zou je dat dan niet moeten splitsen in iets wat je niet iedere keer hoeft te berekenen als gemeente voor iets wat voor alle gemeentes hetzelfde is, waar je gewoon advies over krijgt van je accountant, dat is dat percentage. En dan kijk je nog specifiek naar de dingen die voor jouw gemeente specifiek zijn, maar dat zijn dan wel minder dingen. Dus dan wordt het detailniveau, van minder dingen gewoon minder werk.
Waarbij als het gaat om je risicoanalyse en je benodigde weerstandscapaciteit, het ook wel goed is om het onderscheid te maken tussen de meer algemene risico's die voor alle gemeenten van toepassing kunnen zijn, maar die specifiek voor de gemeente Bloemendaal nog niet heel erg benoemd zijn. Hè. Als we het hebben over de rijksbezuiniging in de komende jaren, ja, dan kun je afvragen, moet dat nou tot uiting komen in je benodigde weerstandscapaciteit? Of zou je, tenzij je ze heel concreet kunt maken en je hebt ze nog onvoldoende gedekt, hè, maar dan kom je, als je niet oppast, natuurlijk wel in hele algemene bewoordingen van als het gaat om de risico's die op de gemeente afkomen. Je moet wel een beetje oppassen, denk ik, dat het dan niet zo algemeen wordt dat eigenlijk het inzicht wat je wil hebben met zo'n benodigde weerstandscapaciteitsparagraaf, dat je dat inzicht dan niet meer hebt. Hè? Want dan krijg je een soort algemene termen waarvan het ook heel lastig is om de bedragen daarvoor in te schatten. De gedachte achter een meer preciezere risicoanalyse is juist om natuurlijk met name ook te kijken naar die externe omgevingsfactoren. Ik denk bijvoorbeeld, ik zei al even de arbeidsmarkt, ik kijk naar de economische ontwikkeling in de vastgoedmarkt. Kijk het naar bijvoorbeeld nog onbenoemde risico's als het gaat om het innen bijvoorbeeld van vorderingen. Ik kan me voorstellen dat dat op het moment dat dat in voldoende mate uit de organisatie beschikbaar is, dat je daardoor ook de onzekerheid bij je risicoanalyse wat kan terugdringen. Nou, en dat je daarna nog met een algemeen percentage werkt, dat kan natuurlijk prima hoor. Dus ik zeg niet dat het fout is wat er nu staat. Ik denk alleen dat het misschien nog wel wat meer in detail kan. En daardoor ook meer inhoud geeft aan met name de ontwikkeling van het risicomanagement. U zei al, zou je niet een bufferreserve moeten hebben voor macro-economische ontwikkelingen? Ik denk dat het belangrijk is om ze te benoemen, zoals we dat nu ook een beetje zien in wat staat er in de komende periode te gebeuren natuurlijk. Of nu al te gebeuren in de ontwikkeling op de arbeidsmarkt. We kennen de afgelopen jaren natuurlijk de ontwikkeling in het kader van de grondexploitatie. We zien de rijksbezuinigingen die nog op de gemeente afkomen. De ontwikkelingen in het kader van de decentralisatie, de thuiszorg, de participatiewet en de effecten daarvan. Ik denk dat daarin eigenlijk nog belangrijker is om wat we dan noemen de financiële stress van de gemeente te bepalen. Zeg maar, als je kijkt naar hoeveel flexibiliteit hebben we in de begroting ten opzichte van mogelijke risico's die we moeten opvangen uit de komende bezuinigingen. Want uiteindelijk zul je ze structureel natuurlijk wel in je begroting moeten opvangen. Want daar is uiteindelijk die benodigde weerstandscapaciteit, of die beschikbare weerstandscapaciteit, in ieder geval niet uiteindelijk op langere termijn voor bedoeld. Hè. Die is meer bedoeld voor incidentele tegenvallers. En het is ook heel lastig, zeker als je kijkt naar datgene wat er nog vanuit het Rijk op de gemeente afkomt, om dat ook goed te kunnen kwantificeren. Het is, ik zeg wel eens, het grootste risico komt uit Den Haag, dat geldt voor alle gemeenten. En het is ontzettend ingewikkeld om daar goed van te kunnen berekenen op dit moment wat dat in de komende jaren gaat betekenen. Ja.
Komt een interruptie van de heer Kruiswijk.
Ik vind dat nogal een stelling. Het grootste risico komt uit Den Haag. Het is bijna een politieke stelling. Ik wil niet zeggen dat ik het meteen met u oneens ben. Maar ik denk dat het grootste risico voor gemeenten de komende tijd is dat ze hun organisatie niet op orde hebben. Dat ze niet in staat zijn om met die uitdagingen die op ons afkomen, uit Den Haag onder andere, om daar goed mee om te gaan. Dus het gaat om de kwaliteit van het management, de kwaliteit van de politiek zelfs. Kwaliteit van de organisatie, daar zitten de risico's in. Als dat niet op orde is, dan red je het niet om die uitdagingen goed aan te gaan.
Het punt is gemaakt. Gaat u gang.
Mijn opmerking was niet politiek van aard overigens. Maar meer kijkend naar, als je kijkt naar de fluctuaties in bijvoorbeeld de inkomsten van de gemeente, ook in de afgelopen jaren. Dan zie je dat bijvoorbeeld de ontwikkeling van de algemene uitkering, maar ook bijvoorbeeld de ontwikkeling van de specifieke rijksbijdrage, dat daar nogal wat fluctuaties, vaak wat onvoorspelbare effecten in hebben gezeten. En vandaar dat, en dat kan een behoorlijke financiële, of dat heeft een behoorlijke financiële impact op de financiën van de gemeente. Vandaar dat, als je dat zo beziet, dan zeg je, het risico, kijkend naar de financiële effecten, zit vooral ook in dit soort posten. Ja. Misschien nog als het gaat om de vergelijking, begroting, jaarrekening. En daar is ook genoemd andere speerpunten, of in ieder geval de toelichtingen daarop. Ik pak daar ook even mee, dat is een vraag van de heer Kruiswijk over de begrotingsoverschrijdingen. Kijkend naar soms wat gedetailleerde, maar wel in percentages grote afwijkingen. In welke mate kijken we daar ook vanuit de accountscontrole naar? Allereerst is het natuurlijk zo dat het primaire object van accountscontrole de jaarrekening is. Dat betekent dat het jaarverslag, wat in feite de politieke beleidsevaluatie is van het college aan de raad, door ons uiteraard wordt meegenomen in onze beoordeling. Dus we kijken wel in hoeverre daar ook in voldoende mate inzicht wordt geboden aan de raad. En of dat niet strijdig is wat daar staat met de jaarrekening, dus als het gaat om de financiële informatie. En we kijken daar ook naar als het gaat om de analyses die gegeven worden, maar dat geldt zeker ook voor de jaarrekening. In hoeverre de begrotingsrechtmatigheid ook voor elkaar is, dus adequaat is. Dat betekent dat als er overschrijdingen zijn ten opzichte van de begroting, dan zeg ik altijd maar, dan zou dat in eerste instantie doen vermoeden dat dat misschien niet rechtmatig is. Want uiteindelijk gaan we over het bedrag van de begroting heen. Alleen dan zit er wel een analyse achter, waar we natuurlijk naar kijken, van is dat bijvoorbeeld veroorzaakt omdat we ook meer rijksbijdragen gehad hebben die tot bestedingen gekomen zijn. Of is er wel gewoon het beleid van de Raad uitgevoerd, maar heeft dat uiteindelijk door een aantal bijzondere omstandigheden wel geleid tot hogere lasten? Dat kan. Dan is het belangrijk dat het goed wordt toegelicht, dat die analyse ook in de jaarrekening is opgenomen. Zijn het bijvoorbeeld posten die wel ook inderdaad goed zijn toegelicht, maar die zich pas aan het eind van het jaar hebben voorgedaan en ook niet eerder gerapporteerd hoeven te worden? Want als je een overschrijding hebt die al in februari bekend is bijvoorbeeld, ja, dan had het college toch al veel eerder in het jaar met een begrotingswijziging moeten komen. Dan kan het niet zo zijn dat je nu aan het eind van het jaar nog een keer een begrotingsoverschrijding constateert. Nou, dat zijn analyses die we uitvoeren bij onze controle. En dan kijken we ook wel naar de mate waarin het college ook een toelichting geeft op de afwijkingen. En is dat verklaarbaar? Is dat passend binnen het beleid? Betekent dat niet dat daar zeg maar, door het college een eigen beleid op gevoerd is? En die analyse hebben wij gemaakt, daar hebben we ook over gerapporteerd. En daarin constateren we dat dat naar ons idee ook rechtmatig is en past dus binnen de begrotingsrechtmatigheid. Tot zover de vragen, denk ik, van mevrouw van Straal. Ja? Ga ik door met de vraag van meneer Kruiswijk, waarbij de eerste vraag denk ik al even aan de orde is geweest. Risicoparagraaf nog even. De vergelijking van de risico's, begroting, jaarrekening, is lastig omdat het niet altijd helemaal parallel loopt. Maar ik denk dat als ik kijk naar de voorschriften daarvoor, dat dat ook niet strikt noodzakelijk is overigens. Maar kijk, het is wel zo dat als er in de begroting risico's staan en die komen in de paragraaf weerstandsvermogingen helemaal niet meer terug, maar de risico's zijn niet opgelost, dan is er wel iets anders aan de hand. Maar dus op die manier wordt er wel naar gekeken. Nou, dat is, als je kijkt naar de situatie in Bloemendaal, niet het geval. En natuurlijk kan er altijd een voortschrijdend inzicht zijn tussen begroting en jaarrekening. Er zit ook een behoorlijke tijd tussen. Hè, want de begroting, dan praten we als het gaat om 2012, natuurlijk over het najaar van 2010. Sorry, het najaar van 2011. De jaarrekening, dan praten we over het voorjaar van 2013. Dus er zit zeg maar anderhalf jaar tussen. Dus dat betekent dat het beeld wat we hebben met elkaar over de risico's in die anderhalf jaar ook verandert. Opvallend dat de structurele weerstandscapaciteit, die schommelt zo'n beetje rond de 550.000, 600.000 euro. En komt daarmee ongeveer overeen met de onbenutte belastingcapaciteit. Nou, ik denk als ik kijk naar de aard van de structurele risico's, dan zijn het ook wel risico's die ook niet van het ene jaar op het andere jaar echt heel anders van aard zijn. En de beschikbare weerstandscapaciteit, als het gaat om de onbenutte belastingcapaciteit, die is ook gekoppeld aan wat uiteindelijk de maximale belastingruimte is op basis van de regelgeving die de gemeente Bloemendaal nog heeft. Dus dat is ook een min of meer vastgesteld bedrag dat voortvloeit uit de regelgeving. En dat resulteert er dan in dat je, als je kijkt naar 2011 en 2012, dus ongeveer op die factor 1 uitkomt. Wat ik in het kader van de weerstandscapaciteit daarom ook belangrijker vind, is vooral natuurlijk is het goed ook om die structurele weerstandscapaciteit wel te benoemen. Maar de echte analyse zit er natuurlijk meer in de incidentele weerstandscapaciteit. Dus de incidenteel zich mogelijk voordoende tegenvallers, bijzondere risico's, in welke mate kunnen we die ook dekken met voldoende buffervermogen, dus ook de incidenteel beschikbare weerstandscapaciteit. We hebben, als het gaat om de grondexploitatie, heel nadrukkelijk natuurlijk gekeken naar de beleidsnotitie. Als het gaat om de waardering, dan de plannen voor de grondexploitatie, zoals die ook door de Raad zijn vastgesteld, die vormen natuurlijk de basis uiteindelijk. En om het anders te zeggen, als u een andere mix, bijvoorbeeld als het gaat om de te bouwen woningen, zou besluiten, Als het gaat om bijvoorbeeld vrije sector of sociale huurwoningen, of, dan heeft dat natuurlijk wel een duidelijk effect ook op de toekomstige opbrengsten. Dus dat betekent dat uiteindelijk het vastgestelde beleid in het kader van de grondexploitatie de basis vormt, ook voor de waardering. Vervolgens, als het gaat om die waardering, zijn er natuurlijk allerlei externe omgevingsfactoren die daar ook van invloed op hebben. Dus kijk naar de onroerend goedmarkt en de ontwikkelingen van de kosten. Als het gaat om kosten in het kader van bouwrijp maken van grond bijvoorbeeld. Als het gaat om de opbrengsten, de verkoopprijs van de grond en de ontwikkelingen daarin. De renteontwikkelingen niet te vergeten. Dus dat zijn parameters die we toetsen. Dus dat bedoel ik met uitgangspunten op basis van de ons bekende marktontwikkelingen. En zoveel mogelijk ook, voor zover die vergelijkbaarheid er ook is, vergelijkbare projecten. Niet altijd even makkelijk, want projecten zijn soms redelijk uniek van karakter. Maar we proberen toch wel projecten te vinden die enigszins vergelijkbaar zijn om te kijken van wat voor marktontwikkelingen zien we. Nou, dat betekent dat we bijvoorbeeld ook kijken, als het gaat om een van de vergelijkbare projecten is bijvoorbeeld van welke woningen zien we in de verkoop en zien we ook dat die woningen ook verkocht worden en tegen welke prijs worden ze verkocht. Bijvoorbeeld als het gaat om de Bloemendaalse weg is zo'n vergelijkbaar project. Nou, dat soort huizen kun je ongeveer vergelijken. Dus dan kijken we ook van wat doet de markt. En is het dan ook reëel om te veronderstellen als je dan nieuwe woningen gaat realiseren, dat daar dan een bepaalde verkoopprijs tegenover staat. Dus op die manier wordt er ook gekeken naar die grondexploitatieprojecten.
Maar ik hoor u niet zeggen dat u echt heeft gekeken of voldaan is aan de beleidsregels die wij hebben vastgesteld.
Ja, wij hebben daar wel naar gekeken, absoluut. Jazeker, ja, dat kan ik wel bevestigen. Ja. Want uiteindelijk is dat het kader wat de Raad ook vaststelt in afspraak met het college. Ja. Dat zijn volgens mij de vragen van u. Ja? Vraag van mevrouw Soeterman. Vier ogen principe. Belangrijk uitgangspunt als het gaat om de beheersorganisatie. Functiescheiding. Is er voldoende functiescheiding? Is er voldoende interne controle? En als we kijken naar interne controle, dan is functiescheiding daar een belangrijk onderdeel in. Daarnaast het leggen van verbanden, dus analyses, subadministratie vaststellen of aansluiten met bijvoorbeeld de grootboekadministratie is ook zo'n verbandscontrole, is ook een belangrijk onderdeel van de administratieve organisatie. Die toetsen we natuurlijk bij met name ook onze interimcontrole. Dus dat betekent dat we gekeken hebben naar de administratieve processen en de interne controles die daarin zitten en de mate waarin die ook intern binnen de gemeente Bloemendaal zelf ook worden getoetst. Dus wij noemen dat de verbijzonderde interne controle. Dus we kijken naar de opzet van de interne controle, we kijken naar het bestaan en ook uiteindelijke werking. Dus we testen ook die controles. Daar komen we dan via onze managementplatter met aanbevelingen, met een rapportage. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat als het gaat om de functiescheiding, wij ook wel tevreden zijn over de functiescheiding zoals die in Bloemendaal aan de orde is. De vraag over de kasleningen ben ik even kwijt, moet ik eerlijk bekennen. Dus misschien kan u die nog heel even herhalen.
Ja, dat mag van de voorzitter, begrijp ik. In de afgelopen maanden, volgens mij vanaf maart 2013, kregen we van het college bericht dat er iedere maand een extra kaslening moet worden afgesloten. Omdat we volgens de BNG te weinig liquiditeit zouden hebben. En die kaslening die is nu een aantal malen verlengd. En mijn vraag aan u was, punt 1, bent u op de hoogte van die kasleningen? En punt 2, kunt u uw licht daar voor mij over laten schijnen van in hoeverre is dat in de nabije toekomst nog nodig? En is dat een gebruikelijk iets waar ook andere gemeenten op dit moment mee kampen?
Op zich is het afsluiten van kortlopende kasleningen is wel gebruikelijk. Het kan zelfs ook op dit moment ook wel doelmatig zijn, omdat de rente op de kortlopende kasleningen heel laag is. Dus, aan de andere kant moet het ook wel weer zo zijn dat als je kijkt naar de liquiditeit en met name ook de balansverhoudingen, als ik het heel simpel zeg, je vlottende activa, dus de bezittingen die je kort hebt, zou je echt moeten financieren zoveel mogelijk ook met kort geld en langlopende bezittingen ook zoveel mogelijk met lang geld. Daar hebben we ook bepaalde normen voor als het gaat om de kasgeldlimiet, waar ook aan getoetst wordt. Dat betekent dat als ik kijk naar de financiële positie van Bloemendaal. Dat is net al even kort ook aan de orde geweest, ook in de reactie van de auditcommissie. Daar ook zeggen van ja, je zou dus in de komende periode ook nog wat meer spreiding in feite van je leningen kunnen creëren. Daar waar we in de komende periode ook nog behoorlijk gaan investeren, betekent dat natuurlijk ook dat er nog aanvullende liquiditeit aangetrokken moet gaan worden. Dat betekent dat je op dat moment ook nog wat meer langlopende leningen zal moeten aantrekken. Dat neemt niet weg dat als het gaat om het kort geld wat nodig is, dat het op zich ook heel gebruikelijk is om dat met via kortlopende kasgeldleningen te financieren. Als het gaat om het debiteurbeheer, vroeg u naar de reactie van het college. Ik kan zeggen dat de opmerking zoals we die gemaakt hebben ook wel onderkend is. Kan ik niet spreken voor het college nu, maar ik verwacht dat dat in 2013, als het gaat om verder aanvullen ook van de voorziening voor het oude saldo wat er staat, dat aangevuld zal gaan worden, denk ik. Maar, ja. En de vraag ook nog even over de grondexploitatie. Heeft u voldoende informatie gehad, was de vraag. Ik denk dat ik daar absoluut bevestigend op kan antwoorden. Als we die informatie niet in voldoende mate krijgen, dan vragen we er ook om, uiteraard. Maar ik denk het materiaal op basis waarvan wij uiteindelijk de analyses hebben kunnen uitvoeren in het kader van de grondexploitatie, dat voldoende materiaal is geweest. Dus dat we die risicoanalyse ook goed hebben kunnen beoordelen. Ja.
U bent tevreden met de voorzieningen zoals die dus nu getroffen zijn? U zegt dat er voldoende recht wordt gedaan aan de risicovoorzieningen?
Ja, wij kunnen ons, wat daarin speelt is natuurlijk, is de voorziening adequaat? En we kunnen ons vinden in de voorziening zoals die in de balans is opgenomen. Ja. 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 Tot zover, voorzitter.
Ik dank u wel voor deze uitvoerige beantwoording van alle vragen en opmerkingen van de commissie. Ik wou nu aan de volgende ronde beginnen naar uw commissie en dan u vooral ook vragen om, mocht er nog navragen zijn, ik denk aan de heer Roemers, dat komt helemaal goed, mevrouw Verstralen. Aardig van u dat u dat even aanduidt. Ik wil u wel vragen om in de tweede termijn, als ik het zo mag noemen, ook uw suggesties te formuleren, mogelijke reacties voor toekomstige verbeteringen voor de helderheid. Meneer Roemers, ik was u straks vergeten. Mevrouw van Straal had voorkomen gelijk. Excuses hiervoor, ook excuses dat u zo ruw onderbrak. Maar the floor is yours, helemaal.
Ja, mijn enige suggestie is, ik vraag me dus af, ik vraag het ook even aan de accountant, of het nou strikt noodzakelijk is om die voorzieningen, die debiteurenvoorzieningen dit jaar al in te voeren. Of dat we het college ook zouden kunnen vragen, nou doe dat volgend jaar, bekijk het nog eens. Want ik kan me voorstellen dat het ook weer een heel gedoe is om bij dat bestemmingsresultaat, om dat weer te veranderen. Dus mijn vraag is even, wat vindt u wenselijker, dat wij als waar het college nu dwingen, tussen aanhalingstekens, om die voorziening nu in te stellen? Of zegt u nou, ze zouden dat ook gewoon volgend jaar kunnen doen? Dat is voor mij ook niet zo'n probleem.
Dank u wel. Meneer Barendrecht niet. Mevrouw van Straal, D66, ook niet. Meneer Van den Berg en de heer Goten, ook niet. Meneer Kruiswijk. Nou, dat verbaast mij. Mevrouw Soeterman ook niet. Heeft u daar nou nog? Ja, de opmerking van de heer Roemers uiteraard, neem me niet kwalijk. Daar ging het weer bijna mis, hè?
Wij hebben de opmerking gemaakt als bevinding bij de jaarrekening 2012. Het is een aandachtspunt, dat is helder. Het is niet een heel materiële post voor de jaarrekening. Ik heb al gezegd, de systematiek als het gaat om debiteurenbeheer, dat is in 2012 duidelijk verbeterd. Dus daar zijn we ook positief over. Dat betekent dat op het moment dat we weer tot een waarderingsmoment komen, want in feite is het treffen van een voorziening op debiteuren is eigenlijk een waarderingsmoment om te kijken van wat zijn die debiteuren waard, ga ik ze allemaal binnenkrijgen. Dus dat betekent op het eerstvolgende waarderingsmoment, zou ik zeggen, is dan het advies om dan ook wel mee te nemen, het oude saldo en daar dus dan ook rekening mee te houden van, om daar een voorziening voor te treffen. Dus dat kan ook in de loop van 2013. Het is niet zo dat dat nu als een soort, zeg maar, nog correctie op 2012 noodzakelijk is, in mijn oordeel. Nee. Nee.
Dank u wel.
Ik dank u, leden van de commissie. Dan komen we langzamerhand tot een afsluiting. Ik wil eerst nog even enkele belangrijke datums noemen die aan zitten te komen. Ik citeer uit het beknopt verslag van de vergadering van de Oudoodcommissie gemeente Bloemendaal van maandag 29 oktober 2012. Op maandag 27 augustus overlegt de Oudoodcommissie over de kadernota.
27 mei.
27 mei, dat zei ik toch ook, hè? Nee, ben ik kwalijk. Op 17 juni 2013, 10 uur, spreekt de auditcommissie met de accountant over het controleprotocol, normenkader en aandachtspunten daarbij. En dan heb ik. Nou, dan staat hier volgens. Hier staat dat er op 3 december 2012 om 10 uur nog een overleg is. Maar dat lijkt me niet. Dat lijkt me slaan op het feit dat het weer een tijd geleden is. Dan gaan we over naar de sluiting. Ik hoor dat om 9:30 in de serie Silent Witness een hele spannende crimie begint. Dus dat haalt u vast nog allemaal. Doet u rustig aan. Denk u aan de verkeersveiligheid. Iedereen zeer bedankt. Meneer Allemeijer, bedankt voor uw aanwezigheid, uitvoerige beantwoording. Lid van de ambtelijke staf, Griffie, voor uw ondersteuning. Ik wens u allen wel thuis.